Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik in de herdiening hier aanwezig om u vanaf ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt de Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken en ICRC bespreken over de nieuwe wereldvredebedreigingen. Het Centrum voor Multilaterale Studie en Ontwikkeling P2K, het Agentschap voor Beleids, Evaluatie en Ontwikkeling PPPK, het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië in samenwerking met het Internationale Comité van het Rode Kruis om de regionale conferentie over hedendaagse oorlogsvoering wereldwijd, Trans and Humanitarian Challenge op woensdag 5 september 2018 in Jakarta te houden. De conferentie presenteerde de vertegenwoordigers van verschillende internationale organisaties, waaronder de Noord-Atlantische Verdragorganisaties, NAVO, evenals verschillende regionale studiecentra en academische instellingen. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei dat het doel van de conferentie is om oplossingen voor nieuwe uitdagingen bij het realiseren van de wereldvrede te vinden. De nieuwe uitdaging vloeit voort uit technologische ontwikkeling, namelijk cyberoorlog. Van dit oorlogtype wordt verondersteld dat ze speciale behandelingen en spanningen vereisen die verschillen van conventionele oorlog. Indonesische overheid heeft het gebruik van 20% biodiesel of B20 in eigen land verplicht gesteld. Zoals geciteerd door Republika, zei de Indonesische coördinerende minister voor Maritieme Zaken, Luhut Binsar Panjaitan, dat president Joko Widodo zijn ministers had gevraagd om zich voor te bereiden om het gebruik van 100% biodiesel of B100 te realiseren. Volgens de minister moet er veel verbetering en ontwikkeling in het energiesector zijn om het plan van de president te kunnen realiseren. Hij legde uit dat te midden van de huidige handelsoorlog een van de meest effectieve stappen was om invoer te onderdrukken. De minister voegde eraan toe dat met het plan om B100 toe te passen, de onafhankelijkheid van de invoer van ruwe olie zou kunnen worden verminderd. Minister Luhut legde ook uit dat de regering nu met de realisatie van B20 de buitenlandse valuta bijna 62 miljoen rupiah kan besparen. Deze wisselkoersbesparingen vloeiden voort uit de daling van de invoer van dieselbrandstof die het land belast had. We gaan verder met het volgende nieuws. Qatar brengt investeringen van $500 miljoen Amerikaanse dollar naar Indonesië. Indonesische coördinering de minister voor maritieme zaken Luhut Binsar Panjaitan zei dat de investering samenwerking tussen Indonesië en Qatar resultaten in had opgeleverd. In een vergadering met het betrokkingsorgaan van het Huis van Afgevaardigden, op woensdag 5 september, verklaarde minister Luhut dat Qatar een investeringovereenkomst van $500 miljoen had getekend. Zoals geschreven door Republika Online noemde de minister investeringsfondsen uit Qatar om de Mandalika Speciale Economische Zone in West-Nusa Tenggara te ontwikkelen. Daarnaast is Qatar voor verdere ontwikkeling van plan om een extra investering van $900 miljoen uit te geven. De coördinerende minister voor Maritieme Zaken zei dat Qatar, naast de toeristische sector, ook geïnteresseerd was in het ontwikkelen van investeringen in aquacultuur en voedselzekerheid. Met name voor de aquacultuur wil Qatar investering in de bouw van een aquacultuur in de regio Banda Aceh. We gaan nu naar het laatste nieuws. De ontwikkeling van Bali Airport is gericht op voltooiing voorafgaand aan de IMF-bijeenkomst. PT Angkasa Pura 1 zei dat de drie pakketten van het ontwikkelingsproject van Igusti Ngurah Rai International Airport Bali 100% hadden benaderd, waarvan het doel was om te worden voltooid voor de jaarlijkse vergadering van het Internationaal Monetair Fonds of IMF en de Wereldbank, die op 8 tot en met 14 oktober zal plaatsvinden. Het hoofd van Angkasa Pura 1, Igusti Ngurah Rai International Airport Public Relations, Ari Ahsan Rohim in Denpasar woensdag 5 september legde uit dat de realisatie van de drie-leggen ontwikkelingsproject pakketten was gebaseerd op de resultaten van de monitoring in de periode van 26 augustus tot 1 september. Ari Ahsan Rohim legde uit dat de aanleg van een westschoot van 8 hectare gewijd aan breedheid van de IMF Wereldbankbijeenkomst deel uitmaakte van de ontwikkeling van een westersplatform van 35,75 hectare voor de lange termijn. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta. Het commentaar. Het uitzicht van RRI World News, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma commentaar van RRI Wereldnieuws, de stem van Indonesië. De titel voor vandaag is Inspanningen om rupiahverzwakking over te winnen. De rupiahwisselkoers ten opzichte van de Amerikaanse dollar op woensdag 5 september bleef verzwakken. Het interbankaire handelsgemiddelde per Amerikaanse dollar is geprijsd boven 14.900 rupiah. Merk op dat de wisselkoersafschrijving niet alleen door de rupia wordt ervaren. Sommige valuta's van andere ontwikkelingslanden hebben ook zwakte ervaren. De Indiase munt verzwakte met meer dan 10%, Brazilië bijna 20%, zelfs Turkije en Argentinië breekten meer dan 40%. Hoewel de verzwakking van de rupia met 9,24% nog steeds beter is, lijkt de rupia wisselkoers trager dan de valuta's van de landen in Zuidoost-Azië. De Filipijnse peso verzwakte tot 6,99%, de Maleisische ringgit prijkte 2,23% en de Singaporese dollar prijkte 2,96%. De verzwakking van de rupia wisselkoers was door negatieve sentiment van het buitenlands en binnenlands beïnvloed. Vanuit het buitenlands zijn bijvoorbeeld de verhoging van de Federal Reserve koers, Chinese en Amerikaanse handelsoorlog en Turkse en Argentinese crisis. Vanuit binnenlands zijn de buitenlandse valutakopen voor de nog grote invoering en de gelopende transacties deficit. De regering en Bank Indonesia werken hand in hand samen om de waardverminderingen van rupiah te verminderen. Bank Indonesia blijft op de markt om het volume aan interventies te verhogen, zowel op de forexmarkt als op de government securities markt. Bank Indonesia gouverneur Perry Warjio op dinsdag 4 september 2018 erkende dat de huidige verzwakking van de rupiah niet natuurlijk was, omdat het de fundamentele waarde ervan niet weerspiegelde. Perry benadrukte dat de wisselkurs van rupia die dinsdag daalde tot 14.900 rupia per dollar, dit normaal is en niet zou mogen gebeuren. Dit betekent dat er een speculatieve daad is. Dit betekent dat er een speculatieve daad is om de rupia te verzwakken. Om dit te verhelpen, dreigde de regering strenge straffen op te leggen aan speculanten die probeerden problemen te creëren. Overheidsgevaren voor speculanten in vreemde valuta, zoals aangegeven door minister van Financiën Sri Mulyani en coördinerende minister voor de Economie Darmina Sutyon, geven aan dat er momenteel speculanten zijn die de rupia spelen. Daarom moet de regering speculanten voorkomen en actie ondernemen om niet te proberen te profiteren van deze voorwaarden. De overheid van en Bank Indonesië en de Financial Advice Authority moeten samenwerken om speculanten voor te komen en te bestrijden. Dat was het commentaar. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Wereldnieuws, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 6 september 1961, de eerste Non-Aligned Movement Summit in Belgrado eindigde. De eerste High-Level Non-Aligned Movement Meeting vond plaats op 1 tot 6 september 1961 in Belgrado. De top leverde gemeenschappelijke politieke principes op. Het politieke principe is politiek gebaseerd op vreedzame coexistentie, vrij van blokkering, geen lid van de militaire alliantie en streven naar eliminatie van kolonialisme in al zijn vormen en manifestaties. De eerste Non-Aligned Movement Meeting in september 1961 in Belgrado werd beschouwd als een voortzetting van de Asia-Afrika-conferentie van 1955 in Bandung. 25 landen namen deel, namelijk 8 Aziatische landen, 9 Afrikanen, 1 Europa, namelijk Joegoslavië, 1 Latijns-Amerika, namelijk Cuba en 6 Arabische landen. De drijvende kracht achter deze conferentie was president Josip Broz Tito, die dichter bij derde wereldlanden kwam omdat hij wilde ontsnappen aan het isolement van beide blokken. De conferentie ging ook rassendiscriminatie, hulp voor uitgang en ontwikkeling en ontwapening. We gaan verder met de gebeurtenis van 6 september 1997, de begrafenis van prinses Diana uit Groot-Brittannië. De begrafenis van prinses Diana werd gehouden op 6 september 1997, 6 dagen na haar tragische dood, door een ongeluk in Pont de l'Alma Tunnel in Parijs, Frankrijk. Ongeveer 2,5 miljard mensen in de wereld waren rechtstreeks of via televisieprogramma's getuige van de begrafenis van prinses Diana. Het grootste punt van de begrafenis vond plaats in Westminster Abbey, Londen. Op dat moment werd de kist van prinses Diana, beter bekend als Lady Di, afgesloten door de koninklijke vlag en gedragen door 8 officieren van de eenheid Welsh Guard. De prinses, getiteld Princess of Wales, ligt begraven op het eiland omringd door een meer gemaakt door de Oval Lake in Althorp Park, de thuisbasis van de grote Spencer family. We beëindigen met de gebeurtenis van 6 september 2007, Fruit Garden Operations. Fruit Garden Operations is een Israëlische luchtaanval op de onderzoekscentrum in de landbouw Deir ez-Zor, ten noorden van Syrië, na middernacht op 6 september 2007. Volgens het nieuws werd deze aanval uitgevoerd door het Israëlische AO-96 Squadron IAF, dat bestond uit F-15I, F-16 en een Eldins-vliegtuig. Een totaal van 8 vliegtuigen. CNN afhankelijk meldde dat de aanval was geregeld door militanten. Op 13 september verklaarde de Washington Post dat de Amerikaanse en Israëlische inlichtingen informatie hadden ingewonnen over nucleaire faciliteiten die in Syrië waren gebouwd met Noord-Koreaanse behulp. En deze doelaanval zou een faciliteit zijn die onconventionele wapens kan maken. Volgens de Sunday Times, het doel is de opslag van nucleair materiaal uit de Noord-Korea. Een Noord-Koreaanse cementschip aangemeerd in Syrië 3 dagen eerder. En het schip werd beschuldigd van het dragen van een kernbom. Ondertussen zei de krant The Observer dat de operatie een rechtszaak was voor aanvallen op de nucleaire faciliteiten van Iran en bedoeld was om Iran en Syrië eraan te herinneren dat de Israëlische luchtmacht nog steeds erg sterk was, hoewel het leger vernederd was in de Libanese oorlog 2006. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Wereldnieuws, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Oost-Kalimantan is gericht op 200 klimaatdorpen. Elk district of stad in de provincie Oost-Kalimantan is ingesteld op te richten 20 Kampung Climate Program of Proklim tot en met 2030. Zodat vanaf 10 districten of gemeenten tenminste zullen er 200 Proklim. Nur Sigitze, het hoofd van de Milieudienst van Oost-Kalimantan in Samarinda, op zondag 2 september 2018. Nur Sigitze Proklim is een programma ontwikkeld door het Ministerie van Milieu en Bossen of KLHK om de deelname van alle partijen bij de uitvoering van lokale acties aan te moedigen. Hij zei dat de lokale actie in kwestie is de weerbaarheid te verhogen om de klimaatverandering en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Plaatselijke verband met de omstandigheden van elke regio, inclusief het planten van bomen, de vervaardiging van medicinale planten, vervaardiging van afzonderlijke afvalbakken voor organisch afval en het biologische en anderen. Nur Sigit bleek dat de overheid awards uit aan mensen die moeten mitigatie en adaptatie aan klimaatverandering uit te voeren op een duurzame wijze op het grondgebied van elk dorp of zijn presterende probleem zal geven. Hij zei dat tot 2018 van de 841 dorpen of stedelijke dorpen in de provincie Oost-Kalimantan is er niemand anders die werd uitgeroepen tot Kampung Klimaat. Door Sigit toegevoegd, volgens de laatste gegevens die binnenkwamen in 2018, waren er 8 dorpen die deelnamen aan de proclaim. Maar degenen die erin slaagden de eerste verificatie door te geven waren slechts 3 dorpen in Balikpapan die bereid waren om proclaim te vormen, namelijk Manggar Hijau, Teritip Bersinar en Mandala Pertiwi. Hij legde uit dat het Kampung Climate Programma dat sinds 2012 door het centrale bestuur wordt gepromoot in Oost-Kalimantan is versterkt door de Sendawar-verklaring in het district West Kutai op 17 april 2018 uit te voeren. Tijdens de verklaring en de ontmoeting met het hoofd van het Milieudienstkantoor van het district of stad in Oost-Kalimantan is overeengekomen om een netwerk op te zetten. Een ontwikkeling van klimaatdorpen, minstens 20 klimaatdorpen in elk district of stad. Kampung Klimaat volgens Nur Sigit zal een economische impact hebben op het welzijn van de gemeenschap en de regionale oorspronkelijke inkomsten verhogen, zodat districten of steden zullen concurreren om het te promoten. Om Proklim te slagen organiseerde het een paar dagen geleden ook een workshop zodat Oost-Kalimantan het bereiken van het proclaimdoel kon versnellen. Tijdens de workshop stelde M. Fadli van het Global Green Growth Institute for Proclim op te nemen in het Village Medium Term Development Plan of RPGMDES, zodat de implementatiesteun kon krijgen van het Village Fund Budget dat is opgenomen in de Village Budget of APBDES. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id, kunt u ook via applicatie RRI Play, die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditie in de stad Ngawi, Oost-Java. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, afgelopen 28 augustus hebben de inwoners van Tawundorp, Kasreman District, Ngawi, Oost-Java, het Tawun Tourism Park ingepakt. Daar hielden ze een traditie of traditionele ceremonie van Keduk Beji. Deze traditie is een culturele traditie van de mensen van Tawundorp sinds de oudheid. De Keduk Beji traditie presenteert en vervangt kanen opgeslagen in het midden van de Beji waterbron. Het broncentrum bevindt zich in de grot. Elk jaar wordt de kan in de Beji waterbron vervangen door deze ceremonie en dit gebeurt zodat de Beji waterbron schoon blijft. Luisteraars, de bron van het Beji water in het Tawun Tourisme Park is een zeer belangrijke bron van water voor de plaatselijke bewoners. Water uit de bron wordt gebruikt voor het drinken, irrigeren van reisvelden en waterbronnen in het Tawun Park zelf. Daarom moet de reinheid van de bron worden gehandhaafd. Vooral tijdens het droge seizoen is de duurzaamheid van water in de Beji bron erg belangrijk. Naast het behoud van waterbronnen is de Keduk Beji ceremonie ook een cultureel toeristisch icoon van de Ngawi regering. Veel toeristen komen naar het Tawun Tourism Park om getuige te zijn van dit traditionele ritueel. Luisteraars, Keduk Beji traditionele ceremonie wordt elke dinsdag Kliwon gehouden op basis van de Javaanse islamistische datumberekening. Deze ceremonie begint met de mest of het schoonmaken van vuil in de Beji-bron. Alle mannen van Tawundorp, zowel ouderen als jongeren, komen naar de waterbron om afval en bladeren te verzamelen die het zwembad het afgelopen jaar vervuild hadden. Tijdens het schoonmaakproces dansten de mannen die bij de Beji waterbron waren en traden ze op in de traditie om elkaar met takken te slaan terwijl ze begeleid werden door een drumbeat. Luisteraars, na het uitvoeren van de traditie van het verslaan van elkaar wordt de ceremonie voortgezet door de kaan in het bronscentrum te presenteren en te vervangen. Degenen die het recht hebben om te duiken en de kaan in de waterbron te vervangen zijn afstammelingen van Eyang Ludrojoyo, een dorpsoudste figuur die ooit werd gedacht te zijn verdwenen aan de bron van de Beji tijdens het mediteren. De ceremonie ging verder met het watergeven van lege water of palmbladerenwater in de Beji-bron en het oversteken van offers van oost naar west bronnen. Toen sloot de plechtigheid af met reding en een maaltijd samen met zegeningen van Gunungan Lanang en Gunungan Wadon die voor de bewoners waren versterkt. En deze reding en sameneten gebeurt in de hoop dat de mensen een zegen kregen. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic De traditie van Kedok Beji van de stad Ngawi, Oost-Java. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Indonesia in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië.
Van Indonesië in Jakarta in het programma Bahasaku als bescherming media voor regionale talen en diversiteit in Indonesië. Luisteraars, zijn we weer terug met mijn Ine Haryani in het programma Bahasaku. In deze episode nodigen we u uit om naar Zuid-Oost-Sulawesi te gaan, om de taal Colombacho te leren kennen. Luisteraars, Colombacho taal of wel Colombacho taal wordt door de mensen in Konawe regenschap en Noord-Konawe district provincie Zuid-Oost-Sulawesi gesproken. Er zijn twee versies van de betekenis van het woord Colombacho. De eerste versie betoogt Colombacho komt van het woord Chu, die betekent talen, en Bacho, wat steen betekent. Dus betekent het woord Colombacho de plaats waar een steen neertelt. De volgende versie zegt dat Colombacho komt van het woord Chula, die bamboe betekent, en Bacho, die steen betekent. Dus betekent Colombacho bamboestenen. Er zijn drie Colombacho dialecten. Het Lamonai dialect en het Langdawi dialect die in Noord-Konawe district gesproken. En er is ook het Torete dialect aan de oostkust van Konawe regenschap, precies in Wawuraha village. Volgens de dialectometri betekening door Indonesische Taalontwikkeling Bureau, het ministerie van Onderwijs en Cultuur van de Republiek Indonesië, variëren de dialecten verschillen van 67,58% tot en met 72%. 79%.
Nah, yang mungkin yang bukan juga terancam sih, tetapi
Will knew what can echter het worden bedreigd, maar het is al zo dat we prioriteit moeten krijgen in termen van begeleiding, omdat dit niet tot het sterven leidt. Het is echter niet aangekomen bij de bedreigde status. Het is de taal van Tulumbacu, Konawe-gebied Noord-Konawe-regenschap. Dit heeft een nauwe verwantschap met de Punku-taal in Centraal Sulawesi. Het onderzoek door het Summer Institute of Linguistics in 2006 identificeerde Tulumbacu als een dialect uit de Punku-taal in Centraal Sulawesi. De dialectometrie tussen de Tulumbacu-taal en de Punku-taal bereikt 94,96%. Dr. Sandra Savitianan, het hoofd van de Zuidoost Sulawesi Taal Bureau, zei dat Tulumbacu bijna uitgestorven is. De eerste oorzaak was het kleine aantal Tulumbacu-luidsprekers vanaf het begin. De taal van Tulumbacu wordt alleen in bepaalde gebieden verspreid, zelfs de regeneratie ervan wordt belemmerd.
Ja, tidak banyak juga karena daerah pemakai bahasa Tulumbacu ini kan juga hanya mungkin sekitar 3 desa atau 4 desa di...
Ja, er is niet veel, want het taalgebied van Tulumbacu is ook mogelijk slecht rond 3 dorpen of 4 dorpen in Noord-Konawe-regenschap en niet verspreid naar andere districten. Dus het is alleen een beetje. Bovendien zijn er tegenwoordig kinderen, er zijn passieve luidsprekers. Natuurlijk blijft de Indonesische regering het zwijgen over de omstandigheden in de taal van Tulumbacu. Via het Zuidoost-Sulawesi Taalbureau is de Indonesische regering van ook van plan van de Tulumbacu-taal te behouden door een Tulumbacu-taalwoordenboek te maken.
Sejauh ini untuk pembinaan pelestarian bahasa Tulumbacu itu, kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara menerbitkan sebuah kamus bahasa daerah Tulumbacu. Rencananya itu ada mau dibuatkan acara oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara, festival bahasa dan budaya Tulumbacu. Pada saat itulah baru kita menyerahkan kamus hasil kerja sama kita.
Tot nu toe hebben we voor de begeleiding het behoud van Tulumbacu taal samengewerkt met de regering van Noord-Konawe regenschap die een Tulumbacu woordenboek publiceerde. Het plan was om een evenement te creëren door de Noord-Konawe district overheid. Het Tulumbacu Taal en Cultuur Festival. In die tijd hebben we het woordenboek gewoon uit onze samenwerking gehaald.
Van Indonesia in Jakarta in het programma Bahasaku als het behoud media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië.
Ya, tadi tutup insert dulu, terus musik Sulawesi Tenggara, terus cun tutup. Luisteraars, vergeet niet om uw kritiek en suggesties te naar onze e-mailadres voi@voinews.id of via Facebookpagina The Voice of Indonesia te verzenden. Dat was het programma Bahasaku als bescherming media van regionale talendiversiteit in Indonesië. We'll be right back. Zijn weer terug met mij in de herdiening en dat was het programma Spreek maar Bahasa. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren. De muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij Irham in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we nostalgische popliedjes van de Indonesische zanger Chrisye. Als de opening luisteren we naar een liedje getiteld Hip Hip Hoera. Veel luisterplezier en blijf zo met ons alleen maar in www.verinews.id. Luisteraars, dat was het liedje Hip Hip Hoera door Chrisye. Chrisje staat bekend als een zanger die subtiele zang heeft met een karakteristieke stijve stijl op het podium. Deze zanger, die geïnteresseerd was in muziek sinds de jeugd, begon zijn carrière als solozanger in 1977. In hetzelfde jaar bracht hij zijn eerste album uit, getiteld Jurang Pemisah. Op dat moment werd het album goed ontvangen door de gemeenschap. Luisteraars, dit is Chrisje met het liedje Kala Surya Tenggelam. Veel luisterplezier!
Menempuh cobaan.
Luisteraars, dit was het liedje Kala Sang Surya Tenggelam door de zanger met de geboortenaam Christian Rahadi. Dit liedje is een van de liedjes die ook behoorlijk succesvol is op de markt. Dit liedje is gemaakt door Guru Soekarno Putra, de zoon van de eerste president van Indonesië, Insinyur Soekarno. Dit liedje vertelt het verhaal van 10 romans dat niet soepel verloopt. Luisteraars, nu gaan we luisteren naar ander liedje van Krisje met de titel Galih dan Ratna. Veel luisterplezier! Luisteraars, dat was het liedje Galih dan Ratna door Krisje. Dit liedje dat in 1989 werd uitgebracht, is ook gemaakt door Guru Soekarno Putra. Dit liedje is een soundtrack van de film Gita Cinta dari SMA. Dit liedje vertelt over 2 tortelduifjes genaamd Galih en Ratna, die de liefde bedrijven. De film Gita Cinta dari SMA heeft een nieuwe versie in 2017. De soundtrack is nog steeds met het liedje Galih en Ratna, maar met een nieuwe versie van de vocale groep GAC. Luisteraars, Als de afsluiting van vandaag editie luisteren we naar ander liedje van Krisje met de titel Kala Cinta Menggoda. Ik ben Irham, veel luisterplezier en tot volgende editie.
Tak mampu membohongi hati nurani.
Vanuit Jakarta, RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI Worldins, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie Kortegolf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldins, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB of om 19 uur tot en met 20 uur UTC. Op frequentie Kortegolf 1550 en 9525 kHz, u kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat nummer 4-5, Jakarta 10110, Indonesië. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
Bedankt! U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Worldins, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Kortegolf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiIndonesia.
RRI Worldins, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.